Hartelijk welkom allemaal, ook degenen die hier niet zo heel vaak komen. Fijn dat jullie er zijn. En we hopen dat we met elkaar ook weer een hele fijne avond vanavond mogen hebben. Als ik op huisbezoek ben, zo her en der in de stad, dan hoor je ook heel vaak dat mensen ook via internet deze, vooral het eerste stukje van de avond, meemaken. En ze vinden het heel fijn dat ze op deze manier ook verbonden zijn met de gemeente. En vanaf deze plaats wil ik hen die op dit moment naar ons luisteren ook heel hartelijk groeten en welkom heten ook op dit moment hier in de schuilplaats. Zullen we samen God zegen vragen voor deze avond? Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. We danken u, Heer, dat we uit mogen kijken naar dat geweldige moment waarover dit lied zo ging. Heer, daar wil ik zijn bij Jezus. Heer, dat is niet alleen in de toekomst, maar dat is ook nu. Heer, we willen daar zijn waar u bent. En we vinden het geweldig, Heer, dat u zelf ook in uw woord beloofd heeft waar twee of drie samenkomen in mijn naam. En dat zegt u met name als het gaat om samen te komen om te bidden. Dan zegt u zelf, daar ben ik in het midden. En daarom mogen we ook weten dat u in ons midden bent. Heer, op dit moment moeten we ook denken aan vele broeders en zusters van ons die het veel moeilijker hebben. Die vervolgd worden omdat ze in u geloven. We willen ook in bijzonder bidden, Heer, voor onze Syrische broeders en zusters of in Noord-Irak. Heer, die van huis en haard verdreven zijn. Of die heel veel mensen moeten missen omdat ze omgekomen zijn. Heer, wilt u vertroosten, wilt u bemoedigen en wilt u hen helpen, Heer, om juist ook op deze momenten op u te zien. Heer, en u bent de leidsman en voleinder, ook van het geloof, maar ook van uw gemeente. U bent begonnen met de gemeente en heeft zelf gezegd, de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Heer, wilt u ons zo vanavond een bijzondere zegen schenken. Wees met hen die op afstand dit stukje met ons meemaken. Dank u wel dat het mogelijk is en dat we zo op deze manier met elkaar verbonden zijn. Heren, wilt u ons zo vanavond uw zegen schenken. In Jezus' naam. Amen. Amen. Vanavond gaan we met elkaar een stukje lezen uit de Filippenzenbrief. En wel hoofdstuk 1. En dan beginnen we bij het 18e vers waar we vorige week mee afgesloten zijn. En dan lezen we door tot en met vers 26. Filippenzen 1, vers 18 tot en met 26. We hebben gezien, het gaat hier om een brief van Paulus, die hij rond zo ongeveer 62 na Christus geschreven heeft, nadat hij twee keer hier in de gemeente geweest is, in 52 en in 54 na Christus. Het is de eerste kerk, eerste gemeente op het vasteland van Europa. Alle kerken in Europa zijn in navolging van Filippi ontstaan. Het is een hele bijzondere kerk, een bijzondere brief ook. Een brief waarin Paulus bijzonder hartelijk, een hartelijke toon heeft naar deze broeders en zusters in Filippi. We gaan samen vanaf vers 18 lezen. Filippenzen 1. Ja, Filippenzen 1, vers 18. Wat doet het ertoe? In elk geval, hetzij met een bijoogmerk, hetzij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd. En daarin verblijd ik mij. En ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des geestes van Jezus Christus. Naar mijn vurig verlangen en hopen dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan. Maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nu Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood, want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven en voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder moogt komen en u in uw geloof verblijden. Dan zult gij ruimschoots reden hebben om over mij te roemen in Christus Jezus, wanneer ik weder bij u kom. Nou, dit zijn de woorden van Paulus aan deze gemeente in Filippi. We hebben in het eerste stukje gezien dat Paulus hier in Rome gevangen zit. Waarschijnlijk gevangen zit in het grote gerechtsgebouw, waar het hof van de keizer is. Hij heeft daar zijn eigen gehuurde woning, een soldaat die hem bewaakt, misschien wel ook die hem bedient. Hij heeft daar alle vrijheid. En Paulus zegt, mijn gevangenschap is niet negatief, moet je niet negatief zien, maar die heeft de Heer omgebogen tot iets positiefs. Ik vind het zo mooi dat Paulus ook in dezezelfde brief schrijft, ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Nou, Paulus heeft begrepen dat hij de omstandigheden niet kon veranderen. Er zijn soms heel veel dingen die wij meemaken en die niet altijd van God komen. Ziekte komt niet zomaar bij God vandaan. Onheil komt niet zomaar bij God vandaan. Maar we leven in een wereld die geregeerd wordt door duivelse machten. En soms kom je als christenen terecht in omstandigheden die je eigenlijk nooit gewild zou hebben. En elke keer als je probeert de omstandigheden te veranderen, word je alleen maar vermoeid. En Paulus heeft geleerd, niet de omstandigheden worden veranderd soms, maar God verandert jou in die omstandigheden. En hij geeft jou kracht om vol te houden. Hij geeft je kracht om het zo uit te werken dat zelfs negatieve omstandigheden positieve uitwerking hebben. En dat heeft het ook hier in die gevangenschap gehad van Paulus in Rome. Want wat heeft Paulus ervaren? Paulus heeft ervaren dat er mensen tot geloof komen die anders nooit bereikt zouden kunnen worden. Hij schrijft hierover dat het duidelijk geworden is in vers 13 aan het gehele hof en aan alle anderen waarom ik hier ben. Hij heeft zijn getuigenis mogen geven aan het hof van de keizer. En later schrijft hij ook in andere brieven en doet de groeten aan hen die aan het hof van de keizer verbonden zijn. Ze zijn er tot geloof gekomen. Ze staan eigenlijk heel anders tegenover Paulus. En dat heeft God ten goede uitgewerkt door de omstandigheden waarin hij terecht kwam. Dat is het ene. En het tweede is dat waar Paulus nu is, daar te midden van de gemeente in Rome, de mensen in Rome zijn zo bemoedigd, omdat Paulus heel veel navolgers heeft, ook bij de keizer van Rome, dat de mensen in Rome zo bemoedigd zijn om met des te meer kracht het evangelie te verkondigen in Rome. Dus het heeft een tweevoudige gunstige uitwerking gehad. Het evangelie wordt des te krachtiger verkondigd in Rome en er zijn mensen tot geloof gekomen aan het hof van de keizer. Nou, dat probeert Paulus hier duidelijk te maken. Maar waar we dan de vorige keer mee afgesloten zijn, dat is dat hier staat in vers 14 van Filippenzen 1... en het merendeel der broeders in de Heere heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord Gods te spreken. Ik heb toen even stilgestaan over het merendeel. Dus niet allemaal. En daarom zegt hij dan ook, daarom staat er ook in vers 17, even kijken, vers 16 nog even verder doorlezen. Deze verkondigen de Christus uit liefde, daar ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben, maar genen, er zijn ook sommigen uit eigen belang, met onzuivere bedoelingen. Dus Paulus krijgt hier dus te maken met christenen in Rome die ontzettend blij en bemoedigd zijn, En hij krijgt ook te maken met broeders en zusters die er eigenlijk niet zoveel van willen weten. En eigenlijk denken van, die Paulus, je kan maar wat. En dan staat er op een gegeven moment aan het einde van vers 17 om mij de gevangenschap zwaar te maken. Het zijn dus broeders die waarschijnlijk een stuk verantwoordelijkheid hadden in Rome. Maar eigenlijk dachten van, die Paulus heeft het hier wel een beetje voor het zeggen nou. En wij voelen ons een klein beetje achteruit geduwd. En dan zegt Paulus zo mooi in vers 18. En dan is hij heel ruimhartig. Wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd. En daarin verblijf ik mij. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. De vorige keer heb ik toen gezegd, in Galaten 1 is Paulus heel cru. Want dan zegt Paulus, als iemand een evangelie verkondigt, afwijkend van dat wat ik verkondigd heb, die zijn vervloekt. Daar is hij heel scherp. En hier zegt hij met een bijoogmerk, Christus wordt verkondigd. Hier is hij ineens heel ruimhartig. Waarom? Het gaat hier in dit stukje niet om de inhoud van het evangelie, maar om het motief waardoor door wie het evangelie verkondigd wordt. En Helene die vroeg me daar nog even naar in de auto van hoe ik dat nou precies bedoelde. Nou, toen heb ik dit verteld. Er zijn predikanten en predikanten die met een heel verschillend motief hun werk doen. Er zijn predikanten die hun werk doen omdat ze eenmaal brood moeten verdienen. En er zijn predikanten die zich zo geroepen voelen en die doen het vanuit hun hart. Nou, maar of het nou een predikant is die het niet met zijn hart doet, maar om het brood. Of een predikant die het vanuit zijn hart doet, dan zegt Paulus, bij beide wordt Christus verkondigd. Christus wordt verkondigd, maar het gaat erom vanuit welke hartsgesteldheid. Het gaat dus niet om de inhoud, maar om de manier waarop. En daarin is Paulus verblijd dat ook zij zelfs, ook al met dat bijoogmerk van, Paulus, blijf maar een beetje, zegt Paulus toch van, ik verblijd me. Want Christus, dat is één van de voorbeelden waarin je een bepaalde afwijking kunt vinden met een bijoogmerk. Nou, en dan vraag je natuurlijk af, en daar gaat het volgende stukje over, hoe houdt Paulus dit vol? Hoe houdt Paulus het vol om daar in de gevangenis te zitten en zich over te moeten geven aan de omstandigheden waarin hij terechtgekomen is? En dan staat er heel duidelijk in vers 19, want ik weet dat dit tot mijn behoud, of eigenlijk tot het volhouden, mij strekt. En dan zegt hij, uw gebed en de bijstand van de Heilige Geest. En het is zo mooi dat Paulus hier heel duidelijk in vers 19 zegt, het zijn jullie gebeden die mij de kracht geven. En het is de bijstand van de Heilige Geest waardoor ik het vol kan houden. En dat ik niet beschaamd zal worden, niet af zal haken, maar het vol mag houden. Om genoegen te nemen met de omstandigheden waarin ik verkeer. En dat is eigenlijk heel mooi om dat van Paulus te mogen ontdekken, dat de gemeente in Filippi achter hem staat. Nou, dat is ook de reden waarom dat we vanavond hier bij elkaar zijn. We zijn bij elkaar om te bidden. En elke keer als ik bij mensen kom in de gemeente die het moeilijk hebben, en ik zeg tegen hen, er wordt in de gemeente voor je gebeden, dan hoor je zo vaak dat de mensen zeggen, ja, maar dat voel ik. Of dat ervaar ik. Of dat weet ik. We moeten dat absoluut niet onderschatten, hoe ontzettend belangrijk het gemeenschappelijk, eenparig gebed is voor mensen die het nodig hebben. En God die verleent daar kracht in. En dat is ook hetgeen wat Paulus heel duidelijk mag ervaren. U weet ook dat Paulus daar in de gevangenis zit in afwachting op het vonnis. Want hij moet voor de keizer komen. Er zal straks een vonnis over hem geveld worden. En hoe zal het uitvallen? Wordt Paulus vrijgesproken? Dan mag hij verder gaan. Wordt Paulus schuldig bevonden? Nou ja, dan zal het waarschijnlijk het einde zijn van Paulus. Het gaat hier voor Paulus om leven of dood. En je ziet in dit stukje, wat we hier met elkaar gelezen hebben, dat Paulus hiermee bezig is. Paulus die zit te denken van, goed, oké, als nou dat vonnis zal zijn dat ik schuldig bevonden word en dat ik zal moeten sterven. Wat betekent dat dan voor mij? Hij houdt er heel duidelijk rekening mee. Hij zegt, als ik moet sterven, ja, dat betekent dat ik bij Christus ben. En dan zegt hij notabene, en dat is verreweg het beste. Hij zegt zelf, ik verlang ernaar. Jongen. Dus Paulus zegt, goed, als ik zou moeten sterven, als het vonnis dat uitwijst, nou, dan eindigt het voor mij hier. Maar hij zegt, aan de andere kant, als ik vrijgesproken word, als ik nog mag blijven leven in het vlees, ja, dan betekent dat voor mij werken met vrucht. En dan staat hij zo in een tweestrijd, in vers 22 staat dat, hè? Dan zegt hij, betekent dat voor mij werken met vrucht? En wat ik moet kiezen? Ik weet het eigenlijk niet. Dat staat er letterlijk, ik weet het eigenlijk niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en bij Christus te zijn. Nou, en we weten uit de Korinthebrief hoeveel Paulus geleden heeft. Hoeveel die meegemaakt heeft. En hij weet, ja goed, als het hier eindigt, dan ben ik bij Christus. Maar tegelijkertijd zegt hij, ik verlang heen te gaan en met Christus zijn, want het is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Zie je die tweestrijd? Dat Paulus hier eigenlijk een beetje uit elkaar getrokken wordt. Het een of het ander. Er staat hier. Als ik in het vlees blijf leven. Vers 22 betekent dit. Werken met vrucht. Is dat ook uw verlangen? In het vlees. Hier wordt duidelijk gesproken over het vlees. Plato, de grote Griekse filosoof die daarvoor leefde, die zei, het gaat alleen maar om de geest. En het vlees heeft totaal geen nut. Dat moet je tuchtigen, daar moet je boven staan. Maar ik vind het zo mooi dat de Bijbel heel duidelijk aandacht schenkt aan dat vlees. Aandacht schenkt aan dat lichaam. Het is niet voor niets dat Paulus in Romeinen 12 zegt dat wij ons lichaam als een offer aan God mogen geven. Dus Paulus zegt, zolang ik in dit lichaam blijf, en dan zegt hij zo mooi in het stukje, in vers 20 staat dat, in vers 20, aan het einde van vers 20, dat ook nu Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Er staat echt lichaam hoor. In mijn lichaam. Dat Christus groot gemaakt wordt in mijn lichaam. God die vraagt van ons, ons lichaam. Onze handen, onze voeten, onze mond, onze oor, onze ogen. Dat Christus groot gemaakt wordt in ons lichaam. Een tekst die mij erg aanspreekt, die heel bekend is, is vers 21. Nou, de meeste van u kennen deze tekst wel uit uw hoofd. Daar staat, want, dat is zijn levensmotto geworden. Want het leven is mij Christus. Het leven is mij Christus. En het sterven gewin. Nou, u kent dat vers wel, hè? Er zijn zelfs liederen over geschreven. Daar staat niet Christus is mijn leven, maar hij zegt mijn leven is Christus, het leven. En dan heeft hij het niet over het feit dat hij leeft, dan heeft hij het over zijn levensweg. De dingen die hij doet in zijn leven, het doel van zijn leven. Het leven is mijn Christus. Het begon bij Paulus door te geloven in Christus. Hij kwam tot geloof in Christus. En het werd vervolgd door het leven met Christus. En zelfs zegt hij op een gegeven moment in een van de brieven, het zijn in Christus. Of even verder zegt hij, om voor altijd met Christus te zijn. Of om straks met Christus alle dingen te erven. Of uiteindelijk zegt hij, om met Christus te regeren. Het leven is voor hem Christus. Dat hele leven, van nu tot in de eeuwigheid, is gericht op Christus. Het leven is mij Christus. Gericht op Christus. En ik denk als je leven gericht is op Christus, ja, dan krijgt je leven een doel. Nou, weet ik wel, u zit me allemaal zo aan te kijken. Dat klopt allemaal wel. Maar hoe ziet het er nou in de praktijk uit? Hoe ziet het er nou in de praktijk uit als Paulus zegt, het leven is mijn Christus? Gaat uw gang. Zegt u het maar. Hoe doen wij dat? Wat vraagt God van ons? Het leven is mijn Christus. Of dat Christus groot gemaakt wordt in mijn lichaam. Is dat een utopie? Is dat een, ja, maar... Ja? Hoe gaat dat?
Dus een groeiproces, dat schrijft ook Paulus in dezelfde brief die we nu behandelen. Een leer- en een groeiproces.
Ja.
Dat ervaar je, als het goed is, in je eigen persoonlijk leven, maar ook samen.
Ja. Hij zegt ook, ik had het net over dat de omstandigheden waarin ik verkeer, hè? Daar staat wel, ik heb geleerd. In de omstandigheden waarin ik verkeer, genoeg. Dat leerproces, inderdaad, hè? Dus ja, dat gaat niet van vandaag op morgen. Het is een groeiproces. Nog meer? Wat betekent dat? Het leven is met Christus. Wat zeg je?
Getuigen van hem.
Ja, getuigen in woord en daad en leven. Het leven is met Christus. Als Christus groot gemaakt wordt, zichtbaar wordt in ons leven. Ja. Ja. Jezelf afleggen, dat is niet zo makkelijk, hè? Weet je, dat tweede stukje, dat proberen we vaak op een bepaalde manier te begrijpen. Het leven is met Christus en het sterven gewin. Dan denken we heel vaak het sterven, dat uiteindelijk te maken heeft met het einde van ons leven. Moet u eens kijken wat er staat in 1 Korinthe 15, vers 31. 1 Korinthe 15, vers 31. Als u dit leest, lees het eens voor uzelf even. Vers 31 en vooral de laatste vier woorden van dit vers. 1 Korinthe 15, vers 31 en dan vooral de laatste vier woorden in dit vers. Hoe bedoelt Paulus dat? Oh, dat zal misschien best wel een keer. Ja. Ja, nee, maar je zit op een heel goed spoor. Ja. Ja. Hier staat, ik sterf elke dag. Oeh, dat doet zeer. Dat je steeds weer moet ontdekken, het gaat niet om jou. Het gaat helemaal niet om jou. Het gaat om Christus. Het gaat niet om jouw eer. Maar het gaat om de eer van Christus. Het gaat niet om jouw wil, maar het gaat om de wil van Christus. Het gaat niet om jouw doel, maar het gaat om Christus' doel in je leven. Ik sterf elke dag. En ik denk, hoe meer je gaat ervaren dat je zelf sterft, hoe meer Christus grootgemaakt wordt in je leven. En daarom zegt Paulus ook op een gegeven moment, het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. En dat is natuurlijk, dat is niet zomaar van vandaag op morgen. En dat is een groeiproces. Dat is het werk van Gods geest in ons leven. Wat Johannes de Doper zo mooi zei, hij moet wassen, ik moet minder worden. Nou, en dat is eigenlijk het getuigenis wat Paulus hier zo prachtig geeft aan die gemeente in Filippi. Hè, dat het Christus is. En dat komt zo mooi tot uiting als Paulus daar in afwachting is op dat vonnis wat over hem geveld zal worden. Hij zegt, het is Christus. En dan vind ik het heel mooi in dit stukje dat Paulus kiest niet voor zijn eigen verlangen. Want zijn eigen verlangen was, Heer, laat het alsjeblieft hierbij en ik wil bij u zijn. Dat was zijn eigen verlangen. Hij zei, het is nodiger om nog te blijven leven. Dat was niet in de eerste plaats zijn verlangen. Het is nodiger om te blijven leven, want waarom? En dat staat er in vers 25 van Filippenzen 1. En in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven. Dus hij was, God had hem dat dan ook al wel duidelijk gemaakt. In deze overtuiging weet ik. God had hem duidelijk gemaakt, Paulus, het is nodiger dat je leeft. Want dan kun je voor zoveel mensen nog tot zegen zijn. En op welke manier? Nou, dan zegt hij dat ik zal blijven en voortdurend bij u allen zijn. Hij zocht dus het contact met zijn medebroeders en zusters. Het tweede, opdat gij verder moogt komen. Dat is een mooie uitdrukking, hè? Dat je verder moogt komen. Dat je inderdaad mag groeien in je geloofsleven. En Paulus zegt zo mooi ook in dezezelfde brief, het derde hoofdstuk vers 12. Dan zegt hij, en ik jaag ernaar, niet dat ik er al ben hoor. Niet dat ik het gegrepen, maar ik jaag naar het doel. Ik verlang ernaar, ik wil verder groeien. Paulus was ook nog niet uitgegroeid in zijn geestelijk leven. Hè? Dus hij jaagt ernaar dat gij verder moogt komen. Even een heel persoonlijk vraagje aan u allen. Ervaart u in uw geestelijk leven dat je het afgelopen jaar ook verder gekomen bent? Niet stilstaat, maar verder gekomen bent. Verder gekomen bent in het kennen van de Jezus, in het dienen van Hem, in het begrijpen van de Bijbel, in je relatie met de Heer. We moeten verder komen. Ja, dat we niet stilstaan. En dan staat er zo mooi in dat 26e vers, het laatste stukje. En dat je geloofsblijdschap mag ervaren. En blijdschap in je geloof heeft alles te maken met de vrucht van de Heilige Geest. Want de vrucht van de Geest is blijdschap. Hè? Een van de facetten van de vrucht van de Heilige Geest. Nou, dan eindigt hij met het laatste stukje van vers 26 in dit gedeelte. Dan staat er, dan zult gij ruimschoots reden hebben om over mij te roemen. Zo van, wat dat geweldig wat de Heer in het leven van Paulus gedaan heeft. En dan zegt hij, in Christus Jezus, wanneer ik weder bij u kom. Nou, we moeten goed in de gaten houden. Paulus schrijft deze brief, de meeste Bijbelleraren die zeggen 62 na Christus. En dan zeggen ze er zelfs bij, tijdens zijn eerste gevangenschap. Oh ja? Is Paulus dan twee keer gevangen geweest? Nou, de kans is heel groot, en de meesten zijn het erover eens, dat toen het vonnis van Paulus kwam, dat de Joden die tegen hem zouden getuigen niet opkwamen dagen. En dat Paulus in eerste instantie vrijgesproken werd. En dat Paulus vrijgelaten werd en inderdaad nog op reis mocht gaan. U kunt het bijvoorbeeld vinden in de eerste Timotheusbrief. Die is duidelijk na deze brief geschreven. En in de Titusbrief, waarin Paulus heel duidelijk laat zien dat hij onderweg is. Ik ga daar naartoe en wil je dat met me mee, voor me meebrengen? Op de een of andere manier lijkt het erop dat Paulus nog vrijgekomen is. Dat hij in die tijd waarschijnlijk naar Spanje geweest is. Dat zegt ook de kerkgeschiedenis, dat hij in Spanje zelfs geweest is om daar het evangelie te verkondigen. En dat hij later op de terugreis weer teruggegaan is naar Rome, 2 jaar later. En dat hij daar toen opnieuw gevangen genomen is. En de geschiedenis gaat ervan uit dat Paulus toen zo ongeveer 64 na Christus in Rome in zijn tweede gevangenschap onthoofd is. En als u naar Rome gaat, dan kunt u daar de Pauluskerk vinden. En die Pauluskerk is volgens traditie gebouwd op de plaats waar Paulus onthoofd is. Zo is een beetje de geschiedenis van Paulus geweest. Dat hij tussen die eerste en die tweede gevangenschap nog het een en ander mocht doen. En is dit als het ware in vervulling gegaan om weder bij u te komen. Hij had het verlangen om daar in Filippen te komen. Hij had het verlangen om nog meer voor de Heer te mogen doen. En de Heer die heeft hem ook die gelegenheid gegeven. En dat staat hier ook, hè, dat wat ik net zei. En in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven. En nog een poosje mag werken. Hij kreeg als het ware 2 jaar nog eraan toegevoegd, waarin de Heer hem op een ook toen ook nog op een hele bijzondere manier gebruikt heeft en waarin hij onder andere de Timotheusbrieven Titus geschreven heeft, waaruit blijkt dat hij ook toen vrij man was en nog gewoon aan het werk was. Dit even voor wat achtergrondinformatie voor de Filippense brief. Ja. Goed, maar laten we het maar vasthouden dat de omstandigheden waarin hij verkeerde kon Paulus niet veranderen, maar God die heeft hem bewaard in die omstandigheden.